Vanavond wilde ik graag beginnen. We hebben immers een aantal brieven achter elkaar behandeld. Nou ja, na Judas komt het boek Openbaring. Het boek Openbaring hebben we al een keer helemaal doorgespit, nog niet zo heel lang geleden. En ik dacht, misschien is het goed om vanavond te beginnen met een van de kleine profeten. En u weet, er zijn 12 kleine profeten. En die 12 kleine profeten worden in de Tanach, de Bijbel van Israël, de Joodse Bijbel, gezien als één boek met 12 gedeelten. Nou, ik dacht misschien is het goed om maar eens te beginnen bij de eerste kleine profeet, Hosea. Wordt niet zo heel vaak over gesproken, daar maak ik mezelf ook schuldig aan. Maar het is wel een heel mooi boekje. Hosea, na het boek Daniël. Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, Hosea. We lezen vers 1 tot en met 12. Het woord van de Heer dat tot Hosea, de zoon van Beeri, kwam in de dagen van Uzzia, Jotam, Agas en Jehizkia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël. Het begin van het spreken des Heren door Hosea. De Heren zeiden tot Hosea, ga heen, neem u een ontuchtige vrouw, en kinderen uit een ontuchtige geborene. Want het land wendt zich in schandelijke ontucht van de Heere af. Toen ging hij heen en huwde Gomer, de dochter van Diblaim. En zij werd zwanger en baarde hem een zoon. En de Heere zeide tot hem, noem hem Jezreel. Want het zal niet lang meer duren of ik zal de bloedschuld van Jezreel bezoeken aan Jehu's huis. En een einde maken aan het koninkrijk van het huis Israëls. Te dien dagen zal het geschieden dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jezreel. Zij werd wederom zwanger en baarde een dochter. En hij zei tot hem, noem haar Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer over het huis Israëls ontfermen, dat ik hun iets vergeven zou. Doch over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en hen verlossen als de Heere hun God. Maar ik zal hen niet verlossen van boog of zwaard of oorlogstuig, door paden of door ruiters. Nadat zij Lo-Ruhama gespeend had, werd zij zwanger en baarde een zoon. Toen zeide hij, noem hem Lo-Ammi, want gij... van de levende God. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeen scharen, één hoofd over zich stellen en optrekken uit het land, want groot zal de dag van Jezreel zijn. Zeg tot uw broeders, Ami, en tot uw zusters, Ruhama. Nou, dat is een heel mooi gedeelte. Ik zal proberen daar iets over te zeggen en ja, zoveel dat u er misschien zelf thuis nog iets meer over na kunt denken. Hosea is dus een profeet tijdens 4 koningen van Juda, Uzzia, Jotam, Agas en Jehizkia. Dat is gewoon de Hizkia die wij kennen. En tijdens de regering van koning Jerobeam. Dat is niet de eerste Jerobeam. U weet waarschijnlijk wel dat koning Salomo kreeg een zoon. Koning Salomo, toen koning Salomo ophield te regeren, toen is het rijk in tweeën verdeeld. 10 stammen, het Noordrijk ging mee met Jerobeam. En twee stammen gingen met Rehabiam mee, de zoon van Salomo. En voortaan had je twee rijken, het Noordrijk en het Zuidrijk. Het Zuidrijk had Jeruzalem als hoofdstad. Samaria als hoofdstad. Twee kalveren geplaatst. En vandaar de vraag van de Samaritaanse vrouw, waar moeten we aanbidden? In Jeruzalem of hier op de berg Gerizim? Want daar stonden twee kalveren en daar werd de God van Israël aanbeden door het Noordrijk. Dus dan heeft u een klein beetje het idee dat Israël dus uiteengevallen was.
Ja, voor mij valt iedere keer weg.
Hier niet. Goed. We hebben dus het idee, dat na Salomo het rijk dus in tweeën uiteenviel. Het Noordrijk, de 10 stammen, het Zuidrijk, de 2 stammen. Nou, in dat Noordrijk, in Israël, daar werkte Hosea. Onder al deze koningen, dat is een hele lange tijdspanne, zou je kunnen zeggen dat Jozua ongeveer gewerkt heeft van 785, schrik niet, tot 725. Het is dus zo dat Hosea 60 jaar geprofiteerd heeft, gewerkt heeft onder Israël. Dat is een hele lange tijd. Dat is wel bijna net zo lang als dat Daniel onder het volk gewerkt heeft. Als een jonge man tot een oud man. Dus Hosea heeft een heleboel van Israël meegemaakt. En onder de regering van Jerobeam, en dat is Jerobeam de tweede, niet de eerste Jerobeam, maar Jerobeam die veel later koning werd, heeft Israël een geweldige opbloei meegemaakt. Ja, staatkundig, uiterlijk, maar geestelijk was het een verschrikkelijke tijd onder Jerobeam. En leidde Jerobeam het volk tot vreselijke ontucht ten opzichte van God zelf, in afgoderij. En het is heel waarschijnlijk dat Hosea nog de koningen van Assur meegemaakt heeft. De koning van Assyrië kwam op een gegeven moment naar Samaria en heeft het hele 10-stammenrijk gevangen meegenomen. En dat gebeurde 722 voor Christus. En tot die tijd heeft Hosea onder het volk van Israël gewerkt. Dus Hosea heeft eigenlijk de hele afkalving en de geestelijke teloorgang van Israël meegemaakt en daartussen als profeet gewerkt. Het grote probleem van Israël was dit, wat aan het einde van vers 2 staat. Het einde van vers 2, daar staat: het land wendt zich in schandelijke ontucht van de Heere af. Het land, het volk, heeft zich naar de Heere toegekeerd met de rug. En er staat in de Bijbel, in Jeremia en in Jesaja, dat de Heere onder ede met het volk van Israël een huwelijksverbond aangegaan is. Er staat letterlijk bij Sinaï: zo werd gij de mijne. Jullie werden mijn vrouw, staat er zelfs. Dat was het verbond tussen God en Israël. En nu zie je dat Israël als het ware andere goden naloopt. De Baal, de Astarte. Ze lopen andere goden na. En vooral de Astarte godsdienst is een prostitutie, een tempelprostitutie godsdienst. Waarin de relatie tussen de hemel en de aarde, man en vrouw, als het ware gesymboliseerd wordt door tempelprostitutie. Nou, in deze profetie van Hosea gaat het niet alleen om woorden, maar het wordt zinnenbeelden voorgesteld. In de eerste plaats is het heel mooi om te weten wat de naam Hosea betekent. In het woordje, in de naam Hosea, daar kunt u waarschijnlijk ook wel een klein beetje terugvinden, het woordje Hosanna. Hosianna. Hosea betekent de redding, de verlossing. Dus in deze situatie is daar een Hosea, als een verlossing. En deze verlosser, deze Hosea, die krijgt de opdracht om met een ontuchtige vrouw te trouwen. Nou ja, hoe weet je nou wat een ontuchtige vrouw is? Kan je dat zomaar zien? Wie is dat dan? Nou, Hosea had er geen moeite mee om een ontuchtige vrouw te vinden. Hij vond namelijk Gomer, de dochter van, wat hier staan, Diblaim. Nou, een ontuchtige vrouw zoeken, dat was helemaal niet zo moeilijk, omdat ik al zei, er was heel veel tempelprostitutie. En een van deze vrouwen heeft Hosea waarschijnlijk genomen. Hoe zal het geweest zijn voor Hosea? Een man die zo dicht bij de Heer leefde. Een man die rechtstreeks in contact stond met God. Die trouwt met een vrouw die prostituee is. Nou, dat zal toch vreselijk geweest zijn voor deze man. Hosea voelt in zijn eigen leven wat God voelt. De verlosser. Dan kunnen we een klein beetje voorstellen wat het betekende toen de Heer Jezus aan het kruis hing. En voor ons tot zonde gemaakt werd. Nou, dat is deze Hosea die zich verbindt met deze vrouw. Deze vrouw, Gomer, betekent voltooiing. Het is als het ware de zonde in zijn voltooiing. En Diblaim, dat is de dochter van Diblaim. Diblaim betekent letterlijk rozijnenkoeken. Druivenkoeken. En u zult misschien zeggen, ja, maar waarom dit allemaal? Nou, het is bekend dat in die tijd de tempelprostitutie betaald werd met druivenkoeken. Met 2 druivenkoeken of 3 druivenkoeken. En met andere woorden, deze vrouw, die was een dochter, was als het ware verwekt vanuit die tempelprostitutie. En vandaar de dochter van Diblaim, ontstaan vanuit deze prostitutie. Nou, dat schetst een klein beetje de situatie waarin Hosea zich moet manoeuvreren. Om met deze ontuchtige vrouw te trouwen. Nou, dan wordt deze ontuchtige vrouw, die wordt zwanger. En dan krijgt deze vrouw een zoon. Zeg ik iets verkeerds? Nee? Oké. Nou, deze ontuchtige vrouw die wordt zwanger. En deze vrouw die krijgt een zoon, Jisrael. En Jisrael betekent letterlijk het zaad Gods. Het zaad Gods, het nageslacht van God. En dan zegt de Heer, deze Jisrael heeft te maken met de plek waar Jehu wordt hier genoemd, het huis van Jehu. En ik weet niet of je iets van Jehu af weet, maar Jehu die heeft een einde gemaakt aan het koningschap van Ahab. En die heeft het hele koningshuis van Ahab uitgeroeid. En toen heeft de Heer tegen Jehu gezegd, Jehu, 4 geslachten na jou zal jouw koningshuis in stand gehouden worden. Maar daarna zal het voorbij zijn. En het is gebeurd in Jisrael dat Jehu het hele koningshuis van Ahab uitgeroeid heeft. En het zal wederom in Jisrael gebeuren dat het koningshuis van Israël ten einde komt. En daar zal het koningshuis als het ware ophouden te bestaan en als het ware gezaaid worden over de hele wereld. Het zal vanaf dat moment verspreid worden over de hele wereld. Ik kom daar straks even op terug. Maar het is heel wonderlijk om te zien dat het Joodse volk als het ware als Gods zaad over de hele wereld uitgespreid wordt. Vanaf dat moment. En het is ook heel wonderlijk dat in Jisrael, en Jisrael, dat is dezelfde naam als wat wij kennen als het dal van Harmageddon. Daar zal het ook weer terugkomen. Dat dal van Jisrael is eigenlijk een dal waardoor het volk helemaal verspreid raakt over de hele wereld, maar waar het volk ook weer hersteld zal worden en terug zal komen in Israël. Nou, daarna krijgt Gomer een tweede zoon, of een dochter. En deze dochter heet Lo-Ruhama. Lo-Ruhama. En dat betekent eigenlijk, Lo-Ruhama betekent zonder ontferming. Zonder genade. Eigenlijk wil de Heer hiermee duidelijk zeggen, jullie zijn over een drempel heen gegaan en nou is er geen genade meer. Ik kom hier niet meer op terug, nou komt het oordeel. Het oordeel over Israël is onafwendbaar. Geen genade, geen uitstel meer. Er staat wel in dat stukje, en dat is wel heel mooi om te zien in vers 7, dat Juda, dat is het tweestammenrijk, krijgt wel genade. Krijgt wel uitstel. Want de koning van Asser komt ook bij Jeruzalem. Maar waardoor krijgt Jeruzalem wel uitstel, wel genade? Mensen, in Jeruzalem ligt koning Hiskia op zijn aangezicht ter aarde te bidden in de tempel. En God die overwint Asser en de koning van Asser wordt als het ware overwonnen door een leger van God zelf. Weet je, God stelt het oordeel uit omdat er mensen waren die aan het bidden waren. Dat is de reden waarom dat wij hier vanavond zijn. Wat is het belangrijk dat er mensen zijn die tijd nemen om te bidden. Die bidden voor het volk, die bidden voor de gemeente. Die bidden voor het behoud van zijn werk. Want wat er in Israël gebeurde, staat letterlijk in de Bijbel, is tot voorbeeld voor dat wat er in de gemeente kan gebeuren. En daarom zien we hier in het stukje dat het oordeel over Juda uitgesteld, het komt wel later. Want dan komt Nebukadnezar. En dan wordt Jeruzalem overwonnen. Maar zo'n 200 jaar eerder vindt het oordeel plaats over Samaria. En komt de koning van Asser en wordt Israël, het Noordrijk, weggevoerd. Zonder genade, er is geen uitstel meer. En dan het derde, dan krijgt Hosea een zoon, het derde kind. En dat derde kind heet Lo-Ammi. En Lo-Ammi betekent eigenlijk, je bent niet meer mijn volk. Of andersom, er staat in vers 9, ik zal, dat is een hele vreemde uitdrukking, maar wel heel, heel wezenlijk, daar zegt hij in vers 9, ik zal de uwe niet zijn. Ik zal de uwe niet zijn. En hier wordt de uwe, hier wordt eigenlijk gezegd, ik ben niet meer voor jullie die ik ben. Ik ben niet meer die ik ben voor jullie. En u begrijpt het wel, hier is het eigenlijk het woord dat God zegt, ik ben niet meer de Yahweh voor jullie. Want Yahweh betekent de altijd zijnde, de aanwezige. Nou hier, ja, hier mist het volk eigenlijk de Yahweh, de ik ben. En hier wordt Israël als het ware overgegeven aan de vijand. Nou, hier zien we dus de inleiding tot het boek Hosea, dat het volk zo ver gegaan is dat er geen uitstel meer is. Het wordt als het ware als Gods zaad wereldwijd gezaaid. Ten tweede, er is geen uitstel meer, dus geen genade meer. En ten derde, jullie zijn niet meer mijn volk. God doet afstand van het volk Israël. En weet je, dan staat er zo mooi in het tiende vers. En dat staat in de oude vertaling, de Statenvertaling, staat het eigenlijk nog veel mooier. In de NBG-vertaling staat in het tiende vers, eens echter, het zal een keer gebeuren. In de Statenvertaling staat het woordje nochtans. En ik denk dat dat veel, veel meer te zeggen heeft. Nochtans betekent eigenlijk, ondanks alles zal, geef ik mijn volk niet op. Kijk, we hebben natuurlijk gezien wat er allemaal met Israël gebeurd is. Hoe Israël de rug naar God toegekeerd heeft en zijn eigen gang gegaan. En is het zo mooi dat bijna op elke bladzijde in het boek Hosea Gods genade zo overvloedig nog weer terugkomt naar Israël. En als er in het Nieuwe Testament staat, als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Nou, dan is dat toch wel zeker van toepassing op Israël. Want Paulus die haalt op een gegeven moment dit vers aan in Romeinen 9. Daar gebruikt hij duidelijk van, eens niet zijn volk. Hè, je zult niet zijn volk genoemd worden, nu word je Gods volk genoemd. Eens zonder ontferming, nu ontferming. Ja? Ook Petrus gebruikt datzelfde woord weer. Eens echter, nochtans. Nou, laten we eventjes een klein opsomming geven van wat hier staat. Wat nochtans? In de eerste plaats, dat volk van Israël gaat niet ten gronde. Want het is het zaad van God. En God waakt over zijn volk. Zelfs zo dat daar staat dat volk wat verstrooid is, wat uitgezaaid is als het ware over de hele wereld, daar staat dat volk van Israël zal zo talrijk worden als het zand der zee, dat niet te meten is. Welke belofte gaat er in vervulling? Abrahams belofte. Abraham, je zult een volk krijgen als het zand der zee aan het strand, wat niet te tellen is. Dus met andere woorden, ondanks de afval van Israël, blijft Gods belofte aan Abraham overeind. En God zal zijn belofte nooit, verloochenen of teniet doen. En dan staat er, het tweede, dan staat er, ze zullen terugkeren naar hun eigen land. En dan vraag je wat af, waar komen die Joden allemaal vandaan? Ik heb een stukje daar eens over gelezen in een bijlage. Weet u dat er vooral de laatste tijd heel veel onderzoek gedaan is naar Joden die her en der wortels hebben met het oude Jodendom, met de Israëlieten? Ik noem een paar voorbeelden. In Zuid-Afrika, daar is een hele grote groep. En genetisch is dat onderzocht en bevestigd dat deze groep Joods is. Ze noemen dat de Lemba-Joden in Zuid-Afrika. En die spreken de taal van Bantu, de Bantu-taal. Maar het is onlangs genetisch uitgezocht dat zij Joodse wortels hebben. In Zuid-Afrika. Je hebt een volgend voorbeeld. In ze hebben een bepaalde Joodse rituelen die ze nog steeds hebben. Ja. Je hebt, er is sprake van de Beni Ephraim. En dat noemen ze wel eens de kinderen van Ephraim. En dat zijn Joden die in de Andhra Pradesh in India leven, bij de delta van de Krishna. Dat is een hele grote groep die pas ontdekt is als een grote groep die met Joodse wortels daar leven in India. Je hebt de Beni Manasseh, de kinderen van Manasseh. En dat zijn die leven in het noordoost grensgebied van de Manipur in India. En in Noord-Burma, ze noemen ze ook wel eens de Lusi. In India, en dat betekent heel eenvoudig de 10 stammen. In het noorden van India. En dat zijn er, schrik niet, 1 tot 2 miljoen mensen die deze Joodse wortels hebben. We kennen allemaal wel de Beta Israël, de Falashas uit Ethiopië. Dat waren er 120.000 in totaal, waarvan er nu 90.000 in Israël zijn, uit Ethiopië. Joden uit Ethiopië. In Nigeria heb je de Igbo-Joden en dat zijn er 40.000. En deze Joden in Nigeria, die spreken Hebreeuws. Die voelen zich verbonden met Israël en die spreken Hebreeuws. En het rabbinaat heeft zich de laatste tijd er met name over gebogen of zij hen toe kunnen laten tot een jodendom. En onlangs zijn ze tot de conclusie gekomen, bijna tot de conclusie gekomen van het moet wel joden zijn. Daar hebben ze natuurlijk een heel onderzoek hebben ze erover. In Jesaja 49 vers 12, daar staat een heel interessant vers. Jesaja 49 vers 12, daar wordt genoemd over het Joodse volk wat terug zal keren naar hun eigen land. Jesaja 49 vers 12, daar staat, zie deze komen uit de verte, genen uit het noorden en het westen, weer anderen uit het land Sinim. En in het Hebreeuws is het land Sinim bijna hetzelfde als China. En waarschijnlijk wordt hier bedoeld Joden uit China. Nou, ze hebben in China ontdekt de Xiangmin-Joden. En die leven tegen de grens van Tibet aan. En daar schijnt ook een hele grote, groot gedeelte van het Joodse volk van de 10 stammen te leven. Daarnaast heb je de Kaifeng-Joden die in Henan in China leven. En zij zeggen dat zij omstreeks 200 voor Christus, in de tijd van Ezra, vanuit India naar China gegaan zijn. En ook daar liggen Joodse wortels. Dan nog één voorbeeld, de Pashtun-Joden. Dat is een heel groot volk. Dat leeft niet zozeer in één land, maar die leven in Afghanistan, in Pakistan en in Noord-Iran. En dat is een soort volk. De oude Afghaanse koningshuis beweert, het oude Afghaanse koningshuis beweert een afstammeling te zijn van Mephibosheth. En het gaat hier om een volk van zo'n 40 tot 50 miljoen mensen die in dat gebied leeft. En de islamitische geleerden, die ondersteunen de gedachte dat zij Joodse wortels hebben. Nou, dat zijn hele interessante wetenschappelijke artikelen die over het Jodendom gaan. En het is eigenlijk heel wonderlijk dat het Jodendom de 10 stammen van Israël als het ware zo uitgezaaid zijn over de aarde. Maar dat God waakt over dat zaad. Het is een heilig zaad. En dat er een moment komt dat het Joodse volk weer terugkeert naar zijn eigen land. En dan is het heel interessant om dan juist te zien, gij zult genoemd worden niet mijn volk. Maar toch zul je mijn volk zijn. Hè? Niet mijn volk, maar wel, uiteindelijk zul je mijn volk wel zijn. En dan nog iets heel wonderlijks, en daar wil ik dan mee afsluiten in dit stukje van Hosea 1. Daar staat dat er een moment zal komen, in vers 11 staat dat, dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen. Nou, dat is nog nooit gebeurd. Dat is nog niet gebeurd. Bijeenscharen vanaf het moment van na Salomo hebben we nog steeds te maken met twee volkeren. En dat is in de geschiedenis nog nooit gebeurd. Maar dan zal het dus gaan gebeuren dat het 10 stammenrijk, de 10 verstrooide stammen van Israël, en de 2 stammen zich aan één scharen tot één volk. En dan staat er en één hoofd over zich stellen. En dat zal niemand anders zijn dan de Heer Jezus, de grote Hosea. En groot, en dat staat er zo mooi achter in vers 11, want groot zal de dag van Jezreel zijn. Eerst wordt Jezreel een vloek. En dan wordt Jezreel een geweldige zegen. En dat is niet het enige wat er dan gebeurt, maar het laatste wat ik dan nog wil zeggen. dat is dat ze niet meer zullen genoemd worden het volk van God. Maar dan staat er in vers 10, het laatste stukje. Zij zullen genoemd worden kinderen van de levende God. Kinderen van de levende God. Niet meer het volk van de levende God, maar kinderen. Dat betekent, ze hebben een nieuw hart gekregen. Ze zijn uit God geboren. Ze zijn opnieuw geboren, ze zijn wedergeboren. En dat is natuurlijk het geweldige, mooie nieuws. En daar is Hosea bij uitstek een geweldige profeet die aan de ene kant dat oordeel laat zien. Die zwarte, donkere wolken over Israël. Maar tegelijkertijd elke keer weer laat zien, maar God komt tot zijn doel met zijn volk Israël. Nou, als je dat kunt zien, dat God zo bezig is met zijn volk Israël, mogen we ook weten dat, dat hij ook zo trouw is, ook naar de gemeente toe en naar ons toe, te trouw is. En dat waarmee hij begonnen is, dat hij dat ook zal eindigen.